Moussoufa encore. Il est passé mine. Le centre. Lukaku, le goal. Ah oui.
Wie weet dan toch. Gillet of Jorgasjevic. Gillet. Hij scoort. En Anderlecht is kampioen.
De sneeuwvlokken dansten in de wind op de Bosuil maandagavond. Onvoorspelbaar, speels, hevig. Het waren sneeuwvlokken met de namen Lucas, Anouar, Yari en Majid. In beweging gebracht door de windvlagen die Adrien en Albert heten. Antwerp kon niets inbrengen tegen de snijdende aanvalsgolven van Anderlecht, voor de gelegenheid in het wit gekleed. Zo vaak al gaven Compagnie en Co. dit jaar niet thuis op het moment van de waarheid. Maar de timing van deze perfecte storm was ideaal. Winterse buien in april blijven onvoorspelbaar en zeldzaam. Evengoed waaien ze binnen een paar uur weer over. Want hoezeer deze prestatie ook reden geeft tot dromen van de tweede plaats, een gelijkspel tegen Brugge blijft noodzakelijk om alles in eigen hand te houden. Een voorsprong van 3 punten kan smelten als sneeuw voor de zon.
Al dan er zijn maar op.
Welkom bij Radio Radzinski, de wekelijkse Anderlecht-podcast van Brus. Dit is aflevering 21 alweer. Tegenover mij Toon Hendricks. Welkom.
Magraba. Dat is Arabisch. Arabisch voor hallo.
Oké. Okay. Vanwaar deze keuze voor Arabisch?
Ik weet niet, het kwam in mij op en ik deed het gewoon.
Oké. Okay. En naast jou, diplomatig verdood.
Hallo.
Dat is Nederlands voor hallo.
Hallo.
Ja, echt eens. Oké. Okay. Hoe is het, jongens?
Goed. Hoe is het nu?
Goed weekend gehad, hè? Als Anderlecht-volger...
Goed paasweekend.
...watcher was het toch een aangenamer om deze wedstrijd te bekijken dan x-aantal wedstrijden die we hiervoor gezien hebben. Nee, ik heb echt wel een klein beetje genoten.
Ja. Ik vond dat stadion, we waren op de Antwerp in die perstribune. En in die tribune 1 is dat die vernieuwde tribune daar. Hoe lelijk is dat, jong? Dat is echt wel een lelijke tribune. En je moet daarvoor naar de perstribune te gaan, de lift pakken naar het vijfde. Dus dan zit je helemaal van boven en dan moet je in zo'n bak gaan zitten. Letterlijk in een bak, niks van sfeer. En als je door die gang loopt, heb je zo... het plafond valt er bijna opnieuw uit. Het is precies allemaal niet goed geïnstalleerd. Oh, nieuwe tribune.
Prefab.
Ja, echt zo van snel. We gaan hier goedkope tegels, €2 per stuk of zo, die gaan we leggen. En dan alles is...
De Polle Gijsens.
Zo onpersoonlijk, jong.
Polle Gijsens, toch niet zo goed gedaan. Maar die chance dat het Eurostadion er nooit is gekomen. Ja. Kon het alweer afbreken.
Hij gaat je dit niet in dank afnemen, natuurlijk. Maar er stond vandaag volgens mij in L'Echo en in verschillende andere kranten een groot interview met de familie Gijsens en Pol over al zijn projecten in Polen die nog gepland zijn.
Maar dat er met zijn projecten maar in Polen blijft als je zo'n voetbalstadions bouwt, trekt op niks, jong. Maarten, er zit totaal geen ziel in.
Ja, het klopt wel. We waren daar met twee en inderdaad, je verandert de LED-verlichting op de buitenkant en het is zo'n stadion van een andere club. De ziel die daar in die oude tribune, en ik ben er regelmatig geweest voor verhalen over Antwerp, voor Nederlandse media. Ik kan me nog herinneren, een wedstrijd in tweede klasse, dat ze in dat kleine pershokje, dat de tegenstander daar op de deur klopte om te vragen of het warm water misschien aan kon. Die charme, zeg maar. Ja, nu is dat misschien overdreven.
Dat provincialisme.
Maar ja, dat is er wel totaal uit met die tribune. Hè.
Maar dat heb je bij... En daarna zullen we het over Anderlecht hebben, maar dat heb je met de Gelamco Arena ook.
Ja.
Dat is een shoppingcentrum waar een voetbalveld in het midden ligt. Hè?
Ja, ik moet wel zeggen dat Gelamco nog erger is dan... Ik heb het idee dat er hier nog wel iets meer voetbal geprobeerd is. Ook iets dichter op het veld en
die,
zo. Maar...
Die tribune die nu het laatst bij is gezet, waar de harde kern moet gaan zitten, die zal wel oké zijn, maar ze hebben daar wat staanplaatsen achter de goal. Die gaat wel oké zijn, maar nu... Die een bak waar we in zaten, jong. Ik ben er nog niet goed van hoe onpersoonlijk. En je kunt beter thuis voor hun tv zitten dan daar in die bak te gaan zitten voor de pers. Van boven daar, helemaal van boven, op de Bosuil in die nieuwe tribune.
Maar je ziet in alle lagen van de bevolking, en de pers wordt bij het vuil gezet. Ook in voetbalstadion.
Oké, zullen we straks ook nog een beetje over het voetbal spreken op de Bosuil? Daarnaast ook, ik vind dat we ook even nog moeten terugkomen op de podcast die we gemaakt hebben samen met de mannen van de Vierkante Paal. Want ja, zij hebben ons gevraagd om iets in te spreken. Wij hebben iets ingesproken, ze hebben dat geknipt. En vervolgens hebben ze gratuit commentaar gegeven op alles wat wij gezegd hebben, zonder dat wij de kans kregen om daar zelf op te antwoorden in hun podcast. Onze versie was natuurlijk gewoon een geanimeerd gesprek. Dus misschien dat we daar even op moeten terugkomen. We kijken ook even vooruit natuurlijk naar Club Brugge. En dat doen we allemaal onder het genot van een drankje meestal. En dan start ik altijd dit. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. We hebben dorst, Maarten.
Ik faal.
Ja. Alles voor de, ja. Je ja. ziet dat dat ja. eigenlijk...
Een, dat heb je met de ambachtelijk bieren.
Luisteraars weten dat misschien niet, maar Maarten is eigenlijk echt een videoman en iets minder een audioman.
Het is open. Welk bier drinken we maar, om het even vol te lullen? Zal ik de rest open doen?
We drinken, dames en heren, iets van La Jungle. Ook nog altijd een brouwerij in Anderlecht. Ze zijn wel van locatie veranderd.
Kei gemakkelijk om open te doen.
En die hebben nu een seizoenken uit, Saison du Canal. En er staat een prachtige afbeelding, want zo is dat met die Brusselse biertjes die wij hier drinken. Dat is altijd voorzien van een bijzonder mooi etiket. En vaak die andere biertjes die we van hen al hebben gedronken, die zijn vergezeld van een quote uit een film vaak, zoals die Deliverance die we gehad hebben van hen. Maar bij deze is dat niet zo, omdat ze dachten, we gaan ook eens en normaal doen, niet elk bier van ons moet... met een quote van een film of een afbeelding van een film zijn. Dus het is gewoon een etiket met het kanaal erop.
In de Brusselse skyline, Noordwijk die je daar een beetje ziet.
Voilà. En het is deels gebrouwen, het is eigenlijk gebrouwen bij ons Toemelings, omdat zij zelf nog geen tonnen hebben, maar ze zijn nu op een nieuwe locatie, waar ik vorige week ben geweest, aan de City Gate. En dat is een kei coole locatie daar. Dat is echt Berlin vibes. En ik denk in de zomer gaat dat daar wel de max zijn.
Het was vorige zomer al de max.
Voilà. Toen kan
het
zeggen.
Dat eigenlijk zo niet echt mocht. Ja. Ze hebben daar een gigantisch binnenplein voor de mensen die er nooit komen. Een klein eiland, een wijk in Anderlecht. En inderdaad, heel Berlijn, ze hebben een grote binnenplein met gedeelde moestuintjes, een skatepark, een klimzaal, petankvelden.
En nu dus ook bier. Er gaat bier zijn ook daar, dat ze daar gaan verkopen. En ze hopen dat te kunnen doen vanaf 1 mei, als alles iets meer zal misschien toch gaat mogen.
En voor de Anderlechtfans die zelf misschien niet altijd heel vaak naar Brussel komen, buiten naar het stadion te gaan, misschien is een leuke plek om ook eens te vertoeven. Het is in Anderlecht, dus voilà. Het is wel niet echt heel dicht bij het stadion.
Nee, maar je geraakt.
Het is bereikbaar.
Klein eiland in Anderlecht, een heel toffe plek om dit weekend, om deze zomer eens naartoe te gaan.
Dus La Jungle, Saison du Canal, dat gaan we drinken, school.
Oké, proost.
Allee, voetbal.
Voetbal. Wat een wedstrijd. Ik zei het net al, ik heb een beetje genoten, maar dat is misschien overdreven. Misschien komt het ook wel omdat we veel wedstrijden gezien hebben waar we absoluut niet van genoten hebben. Maar dit was wel een plezier. Hè?
Ik vind wel dat je mag zeggen dat, het een, dat je ervan genoten hebt.
Ja.
Ja. Het was toch gewoon heel goed.
Moeten we zeggen dat Antwerpen ontstellend zwak was of gaan we dat schip verlaten?
Ja, maar we hebben dat al zo vaak gezegd. Als Anderlecht dan een keer wint of een goede wedstrijd speelt, dat de tegenstander zo slecht is.
Ja.
En we hebben dat al vaker.
Anderlecht zal het waarschijnlijk afgedwongen hebben door zo goed te spelen. Maar op het einde was het een trainingswedstrijd. Hè. Ik bedoel, die ruimtes werden zo groot bij Antwerpen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je 4-0 achter staat. Dan is de motivatie altijd een beetje ver te zoeken. Dus op het einde had het veel weg van een gezapige trainingsmatch. Dus de A-ploeg die zo tegen het schaduwelftal moet spelen ofzo. Maar dat heeft Anderlecht wel gewoon zelf afgedwongen door dominant, secuur te voetballen. En voor een keer heeft Compagnie gelijk veel kansen.
Ja. En vier
goals te maken. Mooie dat we eigenlijk meer kunnen zijn. En vier fantastisch mooie goals. Ik vond ze alle vier eigenlijk mooi.
Eigenlijk hadden ze alle vier iets. Was nu de mooiste goal?
Ik vind die van El Hadj het mooist, maar ik vind die van Jari ook fantastisch. En die bal, daar vind ik dat er te weinig over is gesproken in de analyses. Iedereen zegt, geweldige voorzet van Metje. Na die bal van El Hadj vorige week was deze toch de paas van het seizoen bijna.
Ja. Die afgewerkt wordt ook. Ja, dus meer waard is.
Zo een geweldige bal.
Ja.
Perfect op zijn echte de bruine bal.
Een minuut na dat hij die penalty gemist heeft. Ja, Toon, je hebt het al vaker gezegd hier, maar Metja is meer dan een spits, hè, eigenlijk.
Ja, daar zit zoveel klasse in die 2 minuten van Mecha, dat je ziet, oké, hij mist die penalty. Oké, niet perfect gezet, maar ook wel
heel
degelijk.
Slecht,
ja, ook wel, maar te makkelijk. Ja, niet perfect. Hij heeft wel beter getrapt, uiteraard, hè, dit seizoen. Maar dat je dan een minuut later, en wat het goede is aan Mecha, en wat hij altijd doet, en dat verraadt toch enorme klasse, is die De Laat hangt aan zijn lijf. Hij stapt over de bal, trekt zich op gang. De Laat die blijft eraan hangen. Je hebt heel veel spitsen die dan zoiets doen, zeker als ze een penalty gemist hebben, die dan stoppen ze van, allee, stop met mij aan mijn trui te trekken. Ja, ja, ja. En dan krijgt De Laat geel. Wat hij doet dat bijna altijd, probeert altijd op de been te blijven. En dat is, ja, en dan krijg je zo'n acties, omdat hij ook weet van, oh, ik heb hier veel meer aan als ik hier blijf lopen, dan dat ik plots ga stoppen en vragen om die gele kaart. Want bon, ja, dan hebben we een vrije trap net over de middenlijn. Maar nu, ja, dat is...
Wel blindelings veel vertrouwen dat die gast heeft in zijn buitenkant recht.
Ja, het is wel durven.
Jezus, dat is Modric-achtig. Ja, ik ben de vergelijking en de superlatieven niet aan het schuwen, maar ik vond dat echt een wereldpas.
Ja, want ik herinner mij, in de eerste helft wilde Lamkelzee een keer, dat was een van de weinige keren dat Antwerpen een beetje richting Anderlecht toe kwam. En Lamkelzee die probeerde dus ook met de buitenkant van zijn rechtervoet op doel te schieten en die ging ongeveer richting de cornervlag en er werd zo wat gegniffeld op de perstribune. Ja, zo kun je ook afgaan, maar wat je zegt, dat vertrouwen wat Mecha dan toch wel heeft, om wel die paas te kunnen geven. Mm-hmm. Want het was ook de enige manier hoe hij hem kon geven. Hè? Want hij had dat effect wel nodig om
daar net
te belanden.
Ik weet nu niet, ik herinner me dat hij het ook eens van op de andere flank met buitenkant links heeft gedaan. Een gelijkaardige bal, ik weet niet meer tegen wie het is. Maar toen hebben we het ook in de podcast over gehad, van wat een bal was dat. En want dat zijn geen pasjes van 10 meter, dat is 30 meter.
Dat was dat niet een paas op El Hadj?
Ja, dat kan, ja. Dat, ik denk dat dat met buitenkant links was, dat hij dat deed.
Ik heb het niet voor me, maar ik weet wel welke paas jij bedoelt. Ja. Maar het was geen doelpunt ook toen.
Maar in ieder geval, hij kan niet alleen afwerken, hij heeft ook... Ja. Vooral over de grond, zijn ballen over de grond. Ik heb hem nog nooit echt een goede, of nog nooit veel voorzetten op halve hoogte of op hoogte zien trappen. Maar zijn passing over de grond is
die was is bij iedereen wel tops, hè?
Perfect.
Maar, de maandag. Maar wat ik nog wou zeggen is dat je nu voor het eerst ook de Havik naar de box toe had. Ze doken echt goed. Hè? Die eerste goal, Mecha, Verscharen had hem ook kunnen afwerken. Ze waren daar met twee. En Shimiro was daar, Verscharen liep nog mee. En wat je ook hebt bij die fantastische goal van El Hadj, over de halfspaces gesproken, vanuit die positie, gevaar naar binnen, verste hoek, dat is puur, ik zie u kijken.
Ja, nee, maar ik was gewoon bij die goal aan voel ik me heel de tijd af, hoe moeilijk is dat? Die bal lag onder hem, hij kapt naar achter. Hij kapt naar achter en die bal ligt niet perfect lateraal om hem in zijn loop binnen te krullen. Ja, hij ligt een beetje onder hem. En
want hij moet hem gaan halen eigenlijk.
Die met zijn binnenkant daar te krijgen. Ja.
En uit balans ook. Maar wat goed is, en wat ik wou zeggen, met Haviken in de box en willen die goal maken, willen aanwezig zijn, is dat je, als je goed let op Verscharen bij die goal van El Hadj, dus Verscharen geeft bedient El Hadj eigenlijk, maar dan is er nog veel werk, want hij moet die dribbel doen, moet naar binnen komen en trappen. Maar je ziet Verscharen de hele tijd die een bal ook vragen. Je ziet hem zo van, geef hem terug. Ik kan hier ook nog afwerken. En dan trapt hij hem zo binnen. Maar dat typeert wel hoe Anderlecht de laatste 2 wedstrijden, en het is begonnen tegen Zultewargem, om een Frankie Vercauteren woord te gebruiken, beschikbaar. Hoe beschikbaar de spelers zijn. Hoe dat ze willen allemaal wel de bal als die daaraan vallen. En dat is een heel seizoen amper of niet geweest, dat is dat aanvallend, dat er geen aanvallende patronen waren. Maar nu willen ze allemaal die goal maken.
Het zijn en de patronen en ook wel dat de individuele klasse nu eindelijk een keer ook aan de oppervlakte komt. Hè? Want dat doelpunt van El Hadj, sorry, maar dat is toch pure individuele klasse.
Ja.
Die assist van Mecha ook. Maar tegelijkertijd, dat doelpunt van wat Tayari maakte, dat was gewoon dat waren patronen. Actie, dat was een mooie aanval.
Maar die individuele klasse van El Hadj, die had hij... Heeft hij 2 maanden geleden of 3 maanden geleden ook al tentoongespeeld?
Ja,
en toen
waar.
Is hij er toch uitgegaan. Dus ik vind het nu, achteraf, we zitten dat al maanden te zeggen, en Anderlecht fans wachten op dit ook al maanden, vind ik het een beetje wrang en dat het zo lang heeft moeten duren.
Ja. Ja.
Want Company zegt wel, ja, in het interview achteraf, de andere ploegen hadden antwoorden gevonden op onze wingers, dus hebben we we hebben ons aangepast en dat is het goede aan deze kern. Ik heb zowel wingers als mensen die meer centraal komen lopen, dus we hebben ons aangepast. Ja, Vincent, heel goed. Maar deze wil iedereen al lang zien. Hè. Hier moet je geen trainersdiploma voor hebben om te kunnen zien dat dit de oplossing was. Hè. Ik vind dat de ommekeer net iets sneller had mogen gebeuren. Het is goed dat hem gebeurd is. Hè.
Ja, maar ja.
Dat de ommekeer iets sneller had mogen gebeuren. En dan was play-off 1 al binnen geweest, de gasten.
Ja, maar het is ook wel... Want iedereen is nu bezig. Ja, waarom El Hadj was goed... met die goal op Genk en toen een week of twee weken nadien dan verdween hij uit de ploeg plots voor een periode. Maar ik denk dat op dat moment dacht ik wel dat het ook een logische beslissing was, omdat hij ook iets minder was. Maar, effectief, jonge speler, we blijven dat zeggen. Dus ik begrijp wel dat je als jonge coach, blijven we ook zeggen, dat je dan zegt van oké, ik moet daar wat meer snelheid hebben. Ik moet dan toch... Bruun Larsen zit eraan te komen. Nog altijd niet trouwens. Maar ik moet die een kans geven dan, want mijn jonge speler doet minder. Dus ik begrijp wel dat hij daar misschien soms is voor wat meer... Al is ervaring relatief als je Mukairo zet. Dat is niet zoveel meer ervaren als... Of beter zelfs nu, blijkt nu, dan El Hadj. Maar ik snap wel dat je die overweging hebt gemaakt.
Ja, ik snap dat je die overweging hebt gemaakt. Maar als u... devies in uw slogan constant tot vervelens toe is trust the process. En dan haalt u twee beste spelers en uw twee meest process spelers eruit om twee of drie of vier gehaalde spelers op de flanken te gaan zetten, waarvan na drie, vier, vijf matchen blijkt dat ze veel minder rendement hebben als de process spelers. Dan vind ik dat je mocht zeggen maar dat het lang geduurd heeft eer dat hij terug de proces is gaan trusten.
Maar vergeet ook niet dat Jari en ook Hashimiro lange tijd niet fit waren natuurlijk.
Ja,
en El Hadj rendeert ook door dankzij die
dat
twee.
Waar,
hè.
Dat is waar.
Want Mukairo en Amuzu en ook Bruun Larsen die zijn veel beperkter. Hè. Die kunnen maar één ding.
En Sambi
Bruun rendeert... Larsen kan geen ding. Dat kan niet. Maar Jari is wel al langer terug beschikbaar of fit dan dat hij nu... speelt en laat zien dat hij altijd moet spelen. Ja. Hij moet altijd spelen.
En Sambi rendeert dankzij het Rebel. Dat zou ik wel zeggen nog. Nog meer dan anders.
Ja, want nu komt er straks weer bij. Het Rebel moet gewoon blijven staan.
Ik denk dat je driehoek gevonden hebt. En hoe ongelukkig beter, als Hashimiro soms nog is in zijn acties, ze zijn wel heel direct. En hij weet wel Mecha af en toe te vinden en snijdt dan direct door centraal of duikt op de flank. Dus... Zeker omdat Verscharen en El Hadj dan vaak wisselen van positie. Dat maakt dat Anderlecht nu, dankzij die wedstrijd en dat dikke uur tegen Zulte Waregem, de ploeg in vorm is. Hè. De
maar ook als
ploeg
je het,
van het moment is in België.
Als je het hebt over beschikbaarheid, wat dat mij ook wel opviel, zeker in de eerste helft was er ook nog wel... Ze speelden echt wel naar voren. Er was wel nog ook redelijk wat balverlies. Maar dan was er altijd constant iemand die daar... alweer de angel uithaalde voordat Antwerp echt al die paas naar voren kon geven.
Trebel heeft dat gewoon heel goed
gesloten. Ja, Trebel, maar Hashimiro bijvoorbeeld ook, vond ik. Terwijl die ook vaak de bal verloren zelf. Hoor. Ja, maar die zaten daar heel snel weer terug. Want er zat wel veel ruimte achter.
Trebel heeft dat heel goed begrepen. Dat hij kan wel een beetje ballen, maar dat hij inderdaad die rol heel hard gaat moeten opnemen van shit, balverlies... Bam, zo 100% druk gaan zetten en de bal afsnoepen. Of een foutje maken, wat hij ook heel vaak doet.
Ja.
En eigenlijk weinig gele kaarten pakt. Alhoewel, wat zeg ik nu? Knip dat er maar uit misschien.
Nee, hij pakt geen gele kaarten.
Hij heeft geen gele kaarten gepakt, maar is Trebel een speler die overdadig veel geel pakt? Ook niet, toch?
Nee.
Toch niet. Wordt ook iemand die heel vaak zo'n professionele foutje maakt op die positie.
Zit er gewoon ook heel vaak goed tussen. Dat is een enorme kwaliteit, zeker op die nacht.
Met zijn rare, kromme, smalle beentjes. Zo.
Hij loopt ook een beetje... Want Cullen heeft dat ook heel erg. Met die armen zo zwierend, heel laag over het veld. Trebel heeft dat ook een beetje.
Ja,
iets minder wel, maar...
Pitbull. Maar is nu voor jullie... Nu in deze ploeg hebben we natuurlijk Sardella viel er dan uit, wat volgens mij wel nog achteraf dan ook weer de juiste keuze was om Kobbout te zetten.
Zeker te rechtvaardigen.
Mm. Ja. Ook al kan Kobbout een stuk... Maar jij is meer verdediger. Dus ik ben...
Zeker aangezien...
Ook weet Company op voorhand waarschijnlijk niet dat een Mbokani niet gaat spelen. Ik snap ook wel dat je Kobbout en Miasga wilt zetten tegen eventueel een Mbokani.
En zelfs tegen Lamkelzee. Want Hij zou overpowered worden, ja. Sardella. Dus...
Ik vind het ook volledig terecht, kind van de rekening. Sorry,
ja, Sardella. Maar dat maakt dat je minder neerpede producten op het veld had. Maar van die dat er stonden, van die dan in die huidige ploeg zijn, is El Hadj de beste uit neerpede? Van neerpede?
Ik blijf nog altijd groot Jari.
Ik denk ook dat Jari eigenlijk beter is. Ja? Ik weet het niet. In de match vond ik... Want El Hadj was trouwens ook niet nomineerbaar voor man van de match.
Nee?
Wat ik heel raar vond. Die was niet nomineerbaar. Maar ik denk dat Jari... Jari gaat een constanter... Op lange termijn denk ik een constanter niveau aanhouden dan Anou. En ik denk ook daarom een grotere carrière gaat maken.
Ja, denk ik. Denk het ook. Is er nog een doelpunt wat dat jullie specifiek willen terughalen nog? De hoekschop die hebben we dan nu onbesproken gelaten, maar eigenlijk is dat ook wel opmerkelijk, hè?
Dat er überhaupt
een doelpunt gemaakt wordt uit een hoekschop.
Ja, maar ik weet ook niet...
En ook niet gemakkelijk, hè?
Dat het...
Ik moest echt lachen. Hoe kan dat nu iemand zo vrij... Ja, Miasga had daar 3 man vast.
Maar was het ingestudeerd? Was het ingestudeerd, denk
ik? Ik veronderstel van wel, ja.
Jullie hebben niet naar de wedstrijd gekeken. De commentaar was heel duidelijk. Ik bedoel, jullie hebben de commentaar niet meegekregen. Ja. De commentatoren die waren heel hard de hele tijd bezig over... Kompany gaat meteen naar Jonas de Roek om hem te feliciteren. En dus zij gingen er wel van uit dat het op training was ingestuurd.
Ja, tuurlijk. Maar het was Miasga, die zette daar een blok voor 3 man. Hè. Drie man bleef daar staan. Maar dat is toch
maar
ook
dat was niet eens een blok, toch?
Nee, ja, ik vond het zo... Ik moest ook lachen. En omdat het zo, hoe kan je nu iemand zo vrij laten staan bij die tweede paal? Het was zelfs geen kopduel. Hè. Binnenkant je voet binnenleggen.
Ik weet niet of jullie gisteren naar de match Real Madrid-Liverpool hebben gekregen. Daar heeft Trent Alexander-Arnold toch een van de beste backs ter wereld.
Slecht bezig nu.
Super slecht bezig. Heeft echt alle kritiek van de wereld over zich gekregen. Wel, Jordan Lukaku was zijn evenknie, minstens. Hoe slecht was die man? En dus die laatste... Hij moest Murillo bewaken bij de corner. Bij die actie... en daarna zullen we terug naar de corner gaan. Maar bij die actie van Amuzu... Wat had hij nu gedacht waar hij naartoe ging gaan? Allee, sorry. Maar echt waar, Jordan Lukaku was zo... Ja. Ontiegelijk slecht, jongens.
Het was bij die
ongezien. Ook bij die penalty. Ik heb 1 keer iemand even slecht zien spelen op de linksbak als Jordan Lukaku. Ja. En dat was Jordan Lukaku bij de Rode Duivels. Eerste match van Martinez tegen Spanje. 2-0 de boot in, masterclass van David Silva.
Ja.
Eerste match van Martinez en daarna is Lukaku nooit meer opgeroepen geweest.
Dus terecht,
dat was ook, die was zo slecht. Hazard stond links voor en die moest de hele tijd mee verdedigen. Verschrikkelijk. En nu, dat was echt een gelijkaardige prestatie.
Ja, en met...
Niet Antwerp heeft verloren van Anderlecht, maar Jordan Lukaku. Ze waren allemaal heel slecht. Maar Jordan Lukaku was zeker de slechtste.
Het plaatst wel in perspectief wat de supporters van Antwerpen kennen ze nu, de mannen van de vierkante paal ook. Hè? Dat die Richie de Laat en zo Rode Duivel en Jordan Lukaku Rode Duivel. Maar hallo, hoe dat hij de Laat daar werd afgelopen door Mecha, dat kun je niet permitteren op een EK.
Sorry, we hebben al Hans van Aken in het shirt van de Rode Duivels. Is echt al niet om aan te zien. Bespaar ons Richie de Laat in dat shirt.
Geef ons toch maar Sambi op dat EK. Ja. Geef het ons toch maar, hè.
Bij die penalty ook trouwens, achter ons op de perstribune zat Patje Boem Boem.
Patje Boem Boem.
Goed.
en dus Lukaku maakt die penalty. Allee, kalf! Kalf!
Hij heeft gelijk, hè.
Patje, goed.
En even later, om dan het verhaal ook af te maken, hij heeft een column of zo bij de Gazet van Antwerpen, Dus hij was zo wat quotes aan het geven. En hij zegt op den duur, werd er dan gevraagd, ja, Patje, verloren jullie ook wel eens met 0-4? Want dat was 0-4. Ja, het was wel een paar wedstrijden achter elkaar, hebben dan ooit met wel 4 of 5 wedstrijden achter elkaar, en dan noemden ze ons Antwerp 0-4 in de plaats van Schalke 0-4.
Dus dat lijkt me nog wel iets voor u, Toon, om zo... Die zit daar dan op die perstribune, Patje Goots, dus er zat iemand anders op zijn plaats en hij brengt dan die journalist van de Gazet van Antwerpen mee. Denk toch dat Gazet van Antwerpen is?
Waarschijnlijk, ja, dan moet dat toch wel.
En dan zat iemand op zijn plan en zei, ja, maar wij zitten hier normaal, dus die gast moest die al verzetten. En dan gaat hij zitten en dan zit hij gewoon zo wat dingen te roepen. En dat transformeert die journalist daarnaast, die zet dat dan allemaal om.
En dat lijkt u iets voor mij.
Om die quotes te spuien en dan een slaafje te hebben. Die
dacht,
het allemaal...
dat je mij in die dienende rol als journalist. Nee.
Dus als er mensen aan het luisteren zijn die quotes van Toon Hendriksen op zich.
Pas op, hè, dat, hè. Je moet, op zondagavond, als ik de Mol aan het kijken ben, dan moet je quotes komen. nee, wat ik wil nog wel zeggen. Je zei, welke goal moeten we nog terughalen? Het was eigenlijk geen goal. Maar die heel bizarre actie van een Mbokani die daar op Welleroyter afgaat. Ja. Welleroyter, die weer heel weinig doortastend uitkomt. Ja. En eigenlijk...
Ze mag grabbelen zo.
Maar hij struikelde over zijn eigen benen.
Ja, het was zielig. Ook daarna, Miazga krijgt die een bal dan in de voeten. En dan zie je in het totaalshot, zie je... past die denk ik op zijn gemakske op naar rechts. En dan zie je Welleroyter zo nog eens op zijn bakken gaan. Maar echt heel zo echt triestige vertoning. Was... Maar in ieder geval, als die bal binnengaat, dan is toch, zit er toch is niet zo een 100% glansprestatie van Anderlecht, snap je? Want toen, ik ga niet zeggen, begonnen ze te komen of was het een slotoffensief, maar als die bal binnengaat, is het toch weer zo, ah shit, gaat er toch niet waar zijn? En daar had Welleroyter nu... ik hoop echt dat ze van Kronbrugge kunnen recupereren voor play-off 1. Want dat zijn van die fases dat je, als het dan maar 3-1 is, en het is minuut 85 of 88 en krijgt die bal binnen, dan is het weer 4 minuten extra bibberen en beven. En dat komt dan 100% door een weinig doortassende keeper. Ja. Hij was niet super slecht, maar dat zijn weer van die fases.
Nee, maar dat was wel, je hebt wel gelijk, daar, want hij kwam en dan niet, ging hij opeens weer teruglopen en dan struikelde hij over zijn eigen benen. Ja, het zag er heel kolderiek uit.
Ja, ze hebben ook, dat moet ook gezegd worden, ondanks dat je met dat keepertje zit, ze hebben maar anderhalve kans weggegeven. Hè. Dat
is maar
ook veel zegt over die defensie.
Verdediging top, maar zo'n topverdediging verdient ook een top sluitstuk. Hè.
En guess who's back, hè? Murillo. Michalichenko.
Die was goed.
Maar Murillo is top, hè?
Maar ik vond Mika ook niet slecht.
Nee, het is dat. Het is nu wel zien als ze echt onder druk komen centraal. Dat is voor straks dat we misschien gaan bespreken.
Ja, misschien kunnen we nu. Of willen we misschien nog even iets zeggen over de mannen van de vierkante paal? Want ik heb hun podcast geluisterd en ze eigenlijk de arrogantie die vaak Anderlecht supporters wordt toegedicht. die is Antwerpenaren natuurlijk ook niet vreemd, hè? Antwerpenaren
zijn zich. En
ze spraken wel met enig dédain, vond ik, over Anderlecht. Zeker als je dan weet wat er gebeurd is op het veld.
Nu, achteraf is dat makkelijk natuurlijk.
Wij durven daar ook niet op in te zetten natuurlijk. Hè, maar,
maar
dat het zo zou aflopen.
Het is bij... Ja, nu kun je zeggen, het was nergens... Want zij dachten van... Wow, ze zeiden dat ook in hun podcast. En we gaan die daar een pandoer in geven, Anderlecht. We gaan die uit play-off 1 knikkeren. Is dat even anders gegaan. Mm. En eigenlijk was hun dédain, of zoals jij het noemt, babo, zijn sympa gasten, hè, was dan nergens op gebouwd, want ze hebben met Frankie Verkouter, wat ik toch nog eens wil aanstippen, graven ze hun praktisch elke match in. En nu gaan de alarmbellen echt wel af, ondanks die prestatie op Club Brugge, ze zijn daar gaan winnen. Verkouter heeft daar wat krediet gewonnen, maar nu ziet iedereen zo, oei, als die ploeg niet vooruit voetbalt, ook al heeft ze veel ervaring en ze gaat zich ingraven, dan blijkbaar kunnen ze het dan toch niet om punten uit de brand te slepen. En dat is echt wel Frankie Verkouter. En ik vond hem ook weer na de match, ik heb een stuk van die persconferentie gezien, en dat interview ook gelezen, dat dan stond in het nieuwsblad ook, denk ik.
Ik vond hem wel na de match eigenlijk. Ja, gewoon hand in eigen boezem. En ook, ik vond het leuk dat hij zei, het doet me plezier om Anderlecht zo goed te zien spelen en dat de spelers
dat
naar
gezegd,
hun kwaliteiten spelen. Het doet me plezier, maar voor ons was het even pijnlijk.
Ja.
Dat vond ik wel leuk eigenlijk.
Ondanks dat hij dat zei, wat op zich wel wat goed maakt, heeft hij voor de wedstrijd, als het normaal gaan de coaches elkaar nog begroeten, net voor de aftrap. En dat vind ik dan wel heel klein van Frankie Verkouteren, dat hij dan meteen in de dugout gaat zitten.
Dat
is
Company.
En Company is dan van zijn dugout, van zijn bank, de trapjes af naar die van Antwerp gegaan en hem een vuistje gaan geven.
Zo wat Mourinho-vibes een beetje.
Ja, ik denk...
Van Verkouteren.
Frankie, dat is niet nodig. En ik weet dat vertrek dat heel pijnlijk was. En dat inderdaad dat er een paar mannen zijn beantwoord, zoals Verkouteren kan het niet hebben met Van den Houten. En die dan die beslissing eigenlijk hebben genomen. En met Company hebben samen gezeten. Wilt je coach worden? Ja, ik wil coach worden. Oké, Verkouteren buiten. Dus ik snap wel dat er enige aversie is naar het bestuur bij Anderlecht. En misschien ook een klein beetje aversie naar Company, die toch altijd wel die stap zet en dat dat trainerschap zich toe-eigende. Maar ik vind
staan,
dat je zeker gezien zijn carrière, zeker gezien je Frankie Vercauter bent, zegt gewoon van oké, succes.
Ja.
Dan kun je wel denken, we gaan je gewoon afdrogen. Dat mag allemaal, maar je geeft op zijn minst een vuistje, hè, de nieuwe handdruk.
Maar dan vond ik hem, dat heb ik niet meegekregen, maar dan vond ik hem inderdaad, want ik ben met u akkoord, heel klein na de wedstrijd, maar dan wel des te groter achteraf. Heel klein voor de wedstrijd. Maar des te groter achteraf, vind ik. Want in het interview achteraf zei hij gewoon, ja, Anderlecht was heel goed en wij waren heel slecht.
Maar we missen hem niet, Frankie.
Ja, nee, absoluut niet.
Absoluut niet, hè.
Dat hem dan maar blijft op de
Bosuil. Dat is wel...
Maar nee, maar dat is nu echt... René Weiler, die speelde kutvoetbal, omdat ze... Sorry, aan de mensen die liever niet hadden dat ik dat woord nog gebruikt. René Weiler, die speelde slecht voetbal, maar die deed dat omdat hem niet zat van... Ja. Ja, met deze kern kan ik alleen maar dit voetbal spelen. Frankie Vercauter, die was slecht voetbal spelen met een kern waarvan hij wist... Die kunnen eigenlijk beter, maar ik ga toch slecht voetbal spelen, omdat dat mijn manier van voetbal spelen is.
Ja.
En dat is... Not the way to go.
Nee, dat moet ook een geruststelling zijn voor het Anderlecht-bestuur. Het is ook al gezegd en geschreven, maar dat bevestigd wordt van oké, we zijn hier wel de juiste weg ingeslagen. Zonder dat iedereen euforisch moet beginnen doen, want tegen Brugge, zoals jij ook in je intro zei, Thijs, kan het zo weer gedaan zijn. Maar je hebt wel iets, een lichtpunt waarop dat je kunt bouwen. En dat moet voor Van den Houten en dat moet voor al wie deze weg is ingeslagen. Bij de club moet dat wel geruststellend zijn.
Dat
van
oké,
we kunnen het toch... Op een moment waarop het meer dan... Want het moest al vaak dit seizoen. Het moest in de halve finale van de beker ook eigenlijk. Hè. Maar op het moment dat het nu echt moet en klikt het toch in elkaar en hebben de juiste keuze gemaakt door ook Kompany aan het hoofd van die ploeg te zetten. Dus dat is dan ook weer een beetje krediet voor Kompany.
Er is ook, denk ik, geen beter moment in de competitie of in de flow van Anderlecht om de topper tegen Brugge te spelen.
Ja.
Inderdaad, zoals jij zei, Thijs... Opeens kijken we uit naar een match die we allemaal een maand en een half geleden bestempelden als... Wow, dat gaat bijna onmogelijk zijn.
Ja.
En nu... Allee, de burger heeft hoop, hè.
Maar laat ons wel een beetje realistisch blijven ook. Tegelijkertijd, want ik snap, het is heel makkelijk om mee te gaan in de euforie. Ik heb dat zelf ook een beetje gedaan na de wedstrijd. Ik was ook redelijk enthousiast. Ik heb zelfs getweet dat de voorronde Champions League perfect haalbaar is. En op zich is dat ook het geval, maar... De realiteit is wel dat als je verliest van Brugge en Oostende wint, dat je het niet in eigen hand hebt. Hè? Als je verliest van Brugge en Oostende wint en Oostende wint nog een keer, dan zit je in play-off 2. Dus dat is wel de realiteit.
Het is goed dat je die nog eens voorschotelt, want we zitten inderdaad op een wolk.
Het is een beetje een bipolaire wolk, want tegelijkertijd op het elan van deze wedstrijd en in de wetenschap ook dat je twee keer van Antwerpen gewonnen hebt, twee keer van Genk gewonnen hebt, dat je ook in al die vier die wedstrijden beter was dan die twee ploegen. En het feit dat je op twee punten staat van Antwerpen, zou je kunnen zeggen van ja, die tweede plek is zeer realistisch, is echt haalbaar.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, ja, je moet nog tegen Brugge en je moet daar minstens een punt halen om alles in eigen hand te kunnen houden. Dus dat is wel een beetje dubbel.
Heel hard akkoord, maar ik denk dat er ik kan me geen moment in het seizoen of in het voorbije seizoen voor de geest halen waar ik er meer geloof of vertrouwen in had dat een punt tegen Brugge wel mogelijk is.
Ja,
dan
dat is
nu.
Waar. Dat is waar.
Want nu zit je echt, ook al was er weer een actie dan de parcours twee matchen geleden, drie matchen, bent alweer...
Ja, voor Zulte Waregem.
Ja, was er weer... Maar nu heb ik er op een of andere manier ook wel vertrouwen in dat die actie dan de parcours nu niet juist tegen Brugge... gaat voorvallen, net ook omdat Brugge de beste ploeg van dit seizoen is in België en Anderlecht tegen de grote ploegen beter speelt dan tegen de kleine ploegen.
Ja, maar de realiteit
en zeker
is
tegen
ook...
Brugge gaat Anderlecht de kwaliteiten van Anderlecht, vooral van onze voorlinie, extra tot hun recht komen, omdat Brugge zich niet gaat ingraven en er 3000% van uitgaat dat zij zullen winnen.
Maar dat is ook waarom ik als neutrale voetballiefhebber wel echt uitkijk naar die wedstrijd, omdat dat twee ploegen tot nu toe, en dat is ook wel de lastigheid natuurlijk, tot nu toe durf ik te zeggen dat er één wedstrijd is waar Anderlecht kansloos verloren heeft, en dat was tegen Brugge. Mm-hmm. Alle andere wedstrijden waren gewoon heel frustrerend, ploegen die zich ingroeven, counters, et cetera. Maar daarom kijk ik ook wel heel hard uit naar die wedstrijd, maar tegelijkertijd blijf ik wel herhalen dat de realiteit is, als je verliest, dan heb je echt een probleem.
Ja, ik zou die wedstrijd ook... Dit is nu meer dan ooit zo een van die wedstrijden waarvan dat je zegt, als je deze krijgt thuis in het Astridpark met publiek, dan geef je 20-30% meer winstkansen, mm-hmm. vind ik. Omdat je, als je dat het publiek er nu nog achter zou hebben en laat Brugge dan maar eens komen...
Pff, ja, maar dat zou je ook kunnen gezegd hebben van de wedstrijd nu tegen Antwerpen.
Ja.
In Antwerpen...
Ja, maar dit is toch nog meer een klassieker, hè?
Ja, ja, wel, ik ben blij dat je dat zegt, want het is de eerste... Anderlecht, Brugge of Brugge-Anderlecht, de eerste keer...
Anderlecht-Brugge, hè.
Anderlecht-Brugge, de eerste keer in 3-4 jaar dat ik daar nog eens echt naar uitkijk. Omdat door dat play-off-systeem heb je Anderlecht-Brugge... Allee, in normale jaren, dat Anderlecht, zowel Anderlecht als Brugge altijd play-off 1 aan.
Paar keer zo.
Heb je 6 keer op een jaar Anderlecht-Brugge en dan betekende die matchen veel minder. En nu is het zo nog eens... Als vanouds een hele ouderwetse vintage Anderlecht-Brugge waar heel veel op het spel staat.
Laatste maar wel alleen voor Anderlecht. Hè. Voor Club Brugge maakt het niet uit. Hè.
Ik bekijk de dingen ook niet vanuit een boerenperspectief.
Nee, maar voor Brugge maakt het wel uit. Je kunt nu...
Ja, oké. Okay,
als je nu, als je nu andere... Anderlecht in de flow... als Anderlecht nu in de flow en je wint tegen Brugge... Ja, dan komt hij in die play-offs en dan wil ik er wel nog eens naar gaan kijken. Dan wil ik wel eens gaan zien van, die tweede plaats waarover je het dan net had. Maar bon, kijk, ja, daar, we zweven een
dat
beetje...
Dat is wel echt realistisch dan, ja, we, die tweede plaats. Ja, dat
maar we zweven een beetje
zeggen.
Tussen realiteit en dan toch voortbouwen op die droom die we aan het beleven zijn en van de goede resultaten. Dat
moet
sowieso, maar.
Moet die ploeg nu volledig blijven staan? Want ik heb dat hier vorige week ook al gezegd. Tegen ploegen die zich ingraven, bleek het dat je aan die flankspelers als Amuzu en Mukairu niks had. Tegen Brugge ga je misschien iets meer ruimte krijgen. En we hebben ook een paar keer tegen Antwerpen ook wel gezien, als er een countermogelijkheid was voor Anderlecht, dat Verscharen of zo, of El Hadj, ja, die hebben toch niet de snelheid van een Amuzu.
Ik denk dat je wat overschat. Dat je die flanken wat overschat.
Maar ik denk wel, ik wil gewoon de discussie, zonder dat ik zelf een... daar heel duidelijke mening over heb, maar ja, heb je misschien geen nood aan iets meer snelheid?
Ik denk, als je het met een kaartspel vergelijkt, dat het voor Company veel, veel meer opportun is om zijn troefkaarten, Mukairu en Amuzu te houden op de bank. Dat je daar Brugge veel meer pijn mee kunt doen in een latere fase van de wedstrijd en dat je nu deze ploeg die in de flow zit altijd laat staan... Laat ze het maar eens proberen op de korte ruimte, centraal. En als je dan merkt, ah shit, het is 0-0 of 1-1, of we staan zelfs 0-1 achter na 60 minuten, 65 minuten. En dan moet hem ook niet te lang wachten. Je moet niet tot minuut 82 wachten. Wat hij wel te vaak doet, om zijn troefkaarten nog eens op tafel te smijten. Laat dan, als het in minuut 60 0-1 is voor Brugge, smijt dan zowel Amuzu als Mukairu er maar op. Altijd de ploeg laten staan zoals ze nu staan.
Ik wil dit wel gaan zien. En dat is wat je zegt. Ook als voetballiefhebber kijk je daar wel naar uit. Want je krijgt dan de driehoek... waar ik niet warm van loop. Hè. Nog altijd niet. Hè. Van Aken, Vormer, Rits krijg je. En je krijgt dat tegenover...
Niemand krijgt daar warm van.
Trebel, Hachimiru en Sambi. En dat is voor die laatste drie is wel iets... Zeker Trebel en Sambi, om te bewijzen van... Kijk, wij zijn hier wel de betere voetballers, nog altijd. Okay. Sambi is beter dan Rits, Trebel is beter dan Vormer. En, maar bon, Van Aken is Van Aken natuurlijk. Daar ga ik me wijselijk van weghouden. Maar ik kijk wel uit naar wie neemt dat middenveld centraal in handen.
Inderdaad.
Dat wordt heel belangrijk. En dan kun je gaan voetballen. En als je kunt gaan voetballen, dan heb je geen Amuzu, die voetbaltechnisch veel minder is dan El Hadj of Verscharen. Heb je die niet nodig, want dan heb je de bal. En als je hoog kunt gaan voetballen, dan heb je veel meer aan El Hadj, aan Verscharen. En dan kijk ik weer uit naar een duel dat je gaat krijgen. Je gaat ofwel Verscharen, gaat in eerste instantie Verscharen tegen de linksbak krijgen, maar tegen uw rechtsbak krijg je El Hadj tegen Matta. Waar ik ook wel een heel interessante match-up vind.
Sobol is die een andere zin.
Ja, Sobol is die dan wel scoorde tegen Kortrijk. Hè, en dan die penalty uitlokte die geen penalty was, want anders was het een gelijkspel. Maar ik denk dat daar wel eens dat je dat middenveld kunt overnemen, die as kunt overnemen, als je dan kunt gaan voetballen, zoals ze hebben gedaan tegen Antwerpen, dan is er wel wat mogelijk.
Lijkt mij ook, dat gaat in de kranten totaal niet voorafgaan aan de wedstrijd als dusdanig worden als verhaal belicht of zo. Maar op persoonlijk vlak lijkt mij het wel interessant inderdaad om te zien op dat middenveld de wedstrijd in de wedstrijd, als we het al zo mogen noemen, of ik roep het nu uit tot een wedstrijd in de wedstrijd, tussen Sambi, die geselecteerd was voor de Rode Duivels. En Rits, die ongetwijfeld de meest gefrustreerde Belg was met aanspraak op een nationale selectie, die hem dan niet heeft gehaald en zijn plaats, als hij die plaats al had. Moustapha Nsambi. Hij speelt in de beste ploeg van het land, speelt elke match op middenveld, doet zijn ding daar, maar is gewoon inderdaad minder goed dan Nsambi. Dus dat lijkt mij inderdaad wel een tof duelletje. Wedstrijd in de wedstrijd, Nsambi tegen Rits.
Een wedstrijd in de wedstrijd, als we daarover bezig zijn, dan kunnen we zeggen, Jari Verscharen en de keteljongen. Wat ook wel interessant wordt, hè, om te zien.
Ja. Want wie beslissender gaat zijn, wil je zeggen.
Ja, wie daar dan gaat bewijzen, want die zitten zo wat in hetzelfde parket, zeg maar. Maar ik had op Twitter zien, ik ben het nu even gaan opzoeken, iemand die zei van, ja, Jari Verscharen heeft veel minder matchen gespeeld dit seizoen, veel betere statistieken dan keteljongen.
Mm-hmm.
En ik ben nu gaan checken in de Jupiler Pro League. Kijk, ik heb het niet Europees, want daar scoorde hij wel. Natuurlijk, de ketelaren. Maar toch al, die heeft dit seizoen al 30 wedstrijden gespeeld, de ketelaren. 2 doelpunten, 4 assists. Jari Verscharen, 14 wedstrijden, 4 doelpunten, 3 assists.
Ja, ook niet om van achterover te vallen natuurlijk, maar wel beter. Hè.
En op veel minder wedstrijden.
Ja.
In 7 van die 14 wedstrijden maakt hij een assist of geeft hij een assist.
Maar, ja, en dan moet je ook nog daarbij zeggen dat Club Brugge veel makkelijker scoort dan Anderlecht. Ja.
Maar los van mijn laat me het liefelijk uitdrukken, los van mijn... Ik heb geen lidkaart van de fanclub van Charlotte Ketelaren. Maar ik besef wel dat dat een goede voetballer is en dat hij later wel bij de Rode Duivels samen in de ploeg zal staan met Jari. Denk ik.
Dat wil je. Maar zeker nu in afwezigheid.
Maar gaan die samen in de ploeg staan? Is er niet te veel van hetzelfde?
Oh, dat is altijd de discussie. Goeie voetballers kunnen samen shotten. Ja.
Dat was bij de Bruyne en Hazard vroeger ook zo.
Dat is toch niet veel van hetzelfde? Dat zijn toch wel twee andere...
Maar dat was vroeger ook zo. Die konden niet samen spelen, zo gezegd.
Dat was altijd een discussie. Maar ik denk dat ook de afwezigheid van Noah Lang ook wel belangrijk is om aan te stippen. Al vind ik dat wel jammer, in zo'n topper wilt je natuurlijk... Ja, je wilt bij de andere ploeg ook de beste hebben. Je wilt dat niemand excuses heeft en dat de beste spelers bij elke ploeg op het veld zijn.
Ja, dat is dan misschien voor... Mocht het dan wel tot play-off 1 komen.
Dat is zo, vind ik ook, Maarten, als het een wedstrijd met inzet is voor beide ploegen. Als Brugge nu verliest, they don't give a... Allee, snap je? Dat maakt voor hun, dat is prestige, maar... Op de keper beschouwd maakt het voor hun, inderdaad, zoals jij zei daarnet thuis, Thijs, veel minder uit. Maar dus, je wilt inderdaad tegenstander echt op waarde kloppen als het een finale van iets is. Of het is voor beide ploegen een match met torenhoge inzet. Nu is het eigenlijk alleen voor Anderlecht zo. Ik ben eigenlijk wel blij dat Noah Lang er niet tussen loopt.
Ja. Want, toch wel, ja.
Ja, tegen Cobout...
Als je één speler...
Je maakt die wel belachelijk, hè, denk
als
ik.
Je één speler van Brugge mocht pakken, het mag niet Mignolet zijn...
Bij Anderlecht? Ik heb het al eens gezegd.
Die nu gaat spelen, hè. Dus je mocht niet...
Die bij Anderlecht moet komen.
Dan. Ja, je mocht niet Lang of Mignolet zeggen.
Ah, ook niet Lang.
Want Mignolet vind ik... Natuurlijk wil je liever Mignolet dan wel een Reuter.
Ook niet Lang.
Goh.
Nee, Lang gaat niet spelen, dus je mag niet
maar
pakken.
Ik zie niet...
Wat is de vraag?
Welke speler wil je bij Anderlecht? Wie past er...
Dat is een lastige vraag, denk ik, Maarten.
Even over een...
Misschien had je die van tevoren moeten doorsturen.
Clinton Matta.
Matta in de plaats van Murillo? Ik ben aan het twijfelen.
Maar, of alle, kan die één van de twee links gaan spelen?
Ja, dat kan. Maar als je echt
voor mij zijn positie... baks en baks.
Als je positie voor positie pakt... Ik zou nog die gezien we met Cobout en Miasga spelen, toch die Kosunu willen.
Ja, dat is misschien niet slecht. Daar volg ik jou in.
Maar voor de rest...
Maar al die anderen... De rest moet je niet hebben, hè? Nee, sorry, maar...
Van Aken, Vormer, Dost...
Weet je wat
Dost
ik nu graag zou willen zien? Bas Dost tegen Metja in een 1-1 partijtje. Dat is toch... Wat een vernedering moet dat worden voor Dost.
Ik zie het nu voor mij, dat
is niet eens eerlijk.
Stel je voor dat je zo op een pleintje hier in Brussel afspreekt en dat Metja en Dost gaan we tegen elkaar wat spelen, zo 1-1. Die Dost in een veel te korte broek, zo met die lange stekker.
Waarschijnlijk zo als een doeltrap, als Metja nog niet op staat te letten, zo vanaf zijn eigen doel die bal al in het doel schiet.
Stel je voor, pleintje in Brussel, Anouar en Metja tegen Rits en Dost.
Oh. Dat weet je sowieso.
Jesus Christ.
Ja, dat zou ik willen zien. Ja, dat is misschien een goed concept om eens uit te denken. Ja. Voor de mannen van 11.
Ja, ja,
misschien, waarom niet? Ja.
Moeten we, ik denk dat, we, dat dat een goede uitsmijter is als voorbeschouwing op die wedstrijd tegen Club Brugge. Bas ja. Dost en Metja.
De Agora's op de pleintjes winnen we. Ja. Ja.
Maar ik denk dat we, ja, Thijs, jij hebt uit de beschouwing gelaten. Ik denk dat wij twee, als wij twee samen zouden spelen, ook wel tegen die twee zouden kunnen winnen.
Pas op, Rits kan goed ballen, hè?
Ja, Dost niet.
Dost is wel onbeholpen, maar gewoon.
Ja. Nee, ja.
Hij kan wel scoren.
Hij kan absoluut scoren, dat is een feit.
Ik zou het wel willen zien. Ik zou het wel willen zien. Ja. Ook wij tegen.
Met mij dan ook bij.
Nee, nee. Jij mag commentaar geven langs de lijn.
Maarten, je hebt ook nog iets uitgezocht. Of ja, er was nieuws wat dat er binnenkwam. Ja. Een paar nieuwe figuren in de Raad van Bestuur.
Ja, inderdaad. En,
zit het juist?
We hebben daarnet een persbericht gekregen van onze, voordat we dit opnamen, van onze vriend Jan Gats. En die liet ons weten van de Raad van Bestuur dat daar twee extra namen zijn bekrachtigd naast diegenen die we al wisten. En die extra namen die erbij komen zijn Hans Beerland, van Basics dus, Beerland Basics, en Luc Deleu, ook bekende naam uit de Dielbeekse.
Oei, ja, inderdaad.
Nee, Luc.
Luc Deleu, die ik... Dat zegt mij iets. Dat is
advocaat, geweest.
Advocaat, inderdaad. En bekend van zijn gebit ook.
Ja, ja. Ja.
Zijn gebit?
Ja. Zoek maar eens op.
En zowel een flamboyant figuur. Zo. Maar het interessante daaraan is, dus het gaat over de Raad van Bestuur, die bekrachtigd is door de Algemene Vergadering, dus aandeelhouders. En het interessante daaraan is dat je nu een verdeling krijgt in de Raad van Bestuur. Dus je hebt nog altijd die kampen. Hè. Dus je hebt ook in de aandeelhoudersvergadering, dus je hebt de B-aandeelhouders en de grote aandeelhouders het kamp Koeken. En je ziet dat nu ook een beetje terug in de Raad van Bestuur, want je krijgt daar nu Koeken en Ide, en dat wisten we. Maar je krijgt naast Verschuren en Davignon, die ook eigenlijk kleine aandeelhouders zijn, krijg je nu Beerland en Deleu. En Deleu, ja, je zou kunnen zeggen van Beerland zijn inderdaad basics aandelen, maar Deleu, wat daar dan interessant is dat hij eigenlijk al jarenlang Anderlecht-advocaat is geweest. Hij is begin vorig jaar gestopt als advocaat. En dat hij ook mee heeft geholpen bij de overname van Mark Koeken. Als liaison een beetje naar de aandeelhouders en naar het bestuur van toen. En hij wordt eigenlijk, hij was eerst wat buiten gebonjourd door Koeken.
Dat herinner ik mij ook. Ja.
Ja, en nu is hij erop gevist om in die Raad van Bestuur te gaan zitten.
Maar hij gaat in die Raad van Bestuur dan die brugfunctie moeten invullen?
Ik denk dat zijn taak wat wordt, omdat hij daarom als een soort compromis erop gevist en dat allemaal kadert in hopelijk voor de club. Hopelijk voor de club in die kapitaalsverhoging. Dus daar is het om te doen, want je hebt natuurlijk... Patrick Lefevre zit er, is ook bekrachtigd trouwens. En Philippe Kloos, het burgemeester van de stad
Patrick
Brussel.
Lefevre, ja. Gaf,
Patrick Lefevre
gaf...
Patrick Lefevre gaan ze in het oortje van Philippe Kloos niet één, niet twee, maar drie keer moeten ondertitelen. Hè. Hoe kan iemand als Philippe Kloos Patrick Lefevre... Ik kan die zelfs niet verstaan, Patrick Lefevre.
Maar Patrick Lefevre gaf ook in een interview aan het begin van het wielerseizoen, volgens mij zei hij ook van ja, eigenlijk, we hebben één Zoom-meeting gehad of zo en ik ben één keer bij Koeken thuis geweest en dat zei ik alles wat ik tot nu toe gedaan heb.
Ja, maar dat is ook zo'n raad van bestuur. Allee, ja.
Maar even, want die raad van bestuur, zoals ik het nu hoor of begrijp, zit daar wel wat tweedracht in. Twee kampen, allee, dat zijn toch woorden die je in de mond neemt, niet zomaar.
Ja, maar
is dat gezond?
Nee, tuurlijk niet. Die aandeelhoudersvergadering is ook... Die aandeelhouders zijn ook verdeeld in twee kampen. Hè. Dus, en dat schemert nu wat door naar de Raad van Bestuur. We lachen er net mee, maar Lefevre en Kloze... Bij Lefevre zijn we denk ik zeker dat die in kamp Koeken zit.
Ja, maar misschien dat moet ik toch ook wel, ja.
Misschien heeft Kloze een iets neutrale rol. Dat staat een vraagteken achter voor mij. Je hebt daar ook nog die Michael Schenkin... Dat is een vertrouwenspersoon van Koeken. Dus ik denk, als ik het zo zie, dat het wel 50-50 verdeeld is, maar dat Kloos een soort van rol heeft die ik niet goed kan thuisbrengen in die raad van bestuur. En dus dat de rol is die misschien wel het een en ander kan bepalen als er oneenigheid is. Maar
hoe ik het toch begrijp bij een raad van bestuur, is een raad van bestuur bij bedrijven is toch heel vaak politiek beslist of politiek gekleurd, of in ieder geval, die zitjes zijn wel politiek ingevuld. Nu heb ik de indruk bij de namen die jij noemt, dat Koeken zich een beetje alleen voelt in zijn speeltuin en de stoeltjes naast hem opvult met vrienden van hem. Of niet?
Maar nu, want de leu is toch ook politiek?
Is dat niet zo?
Is dat geen VLD?
Ja, de leu is politiek, maar VLD, ja.
Los van de partijkaarten, VLD, ja. Patrick Lefevre, hij zit overduidelijk in het kamp van Koeken. Lijkt mij dat Koeken gewoon de lege zitjes, of misschien zelfs extra zitjes aan het bijverzinnen is, weet ik veel, om zijn eigen positie wat te versterken, of zie ik dat van?
Hij doet dat niet om zijn eigen positie te versterken. Dit is volgens mij een toegift naar die B-aandeelhouders. Om die
door
ook...
Patrick Lefevre te gaan halen?
Nee. Patrick Lefevre, dus dat was al langer. En Klozen ook. Hè. Maar door nu die twee namen, dus die Beerland en De Leu, eraan toe te voegen, die goede banden had met al die kleine aandeelhouders, is een soort van toegift naar de aandeelhouders van oké, jij gaat wel nog iets te zeggen hebben, ook in de raad van bestuur. We trekken dat daardoor als een soort controlemechanisme op het dagdagelijkse bestuur van Anderlecht. Jij kunt daar ook gaan zitten, dus ga mee in de kapitaansverhoging. Ik denk dat we dat zo moeten zien.
Ja, oké. Okay. Ja. Duidelijk.
Oké, inderdaad. Duidelijk. Dankjewel, Maarten.
Graag gedaan.
Bruis. Ik herinner mij vorige week dat Toon hier eigenlijk semi-opgewekt aan het vertellen was dat hij dat hij pintjes mee had genomen voor La Boom. En in het licht van wat er allemaal gebeurd is, is misschien wel interessant. Dus voor de luisteraars die helemaal onder een steen hebben geleefd, La Boom was een 1 april grap, een festival werd aangekondigd in Ter Kamer Bos hier in Brussel, met allerlei Tomorrowland DJ-namen. En dat was uiteraard verboden door de politie, maar daar is toch nog x-duizend mensen opgedaagd en dat is totaal uit de hand gelopen. En met charges van de ME en van de politie en nog veel meer. Maar Toon, ja, misschien is het beter dat jij gewoon even vertelt wat dat jij daar allemaal gezien hebt.
Ja, ik had inderdaad mijn pintjes meegenomen, omdat ik dacht, ik ga daar even voor Bruce een reportage moeten maken en dan kan ik me daar ook even in het gras zetten, in het zonnetje. Is dat even anders afgelopen? Ik ben daar aangekomen, ik zal het proberen kort te houden, omstreeks 17:15. Toen zag ik het waterkanon al spuiten, de paarden al galopperen, de jeugd al met flessen en stenen smijten.
Hoeveel mensen waren daar?
Ja, ik schat, de officiële cijfers van de politie zijn tussen de 1500 en de 2000 mensen, maar dat klopt totaal niet, want ik heb de politiewoordvoerder ter plaatse gezien en ik vroeg aan haar, mevrouw, ik schat 5,000-6,000 man, wat denk jij ervan? En zij zegt, zeker veel meer. Dus die cijfers achteraf van 1500 tot 2000 man kloppen totaal niet. In ieder geval, wat heb ik daar allemaal gezien? Ik heb een op een hol geslagen paard met een politieagenten die daar zijdelings over het zadel zat. Lag eigenlijk op haar buik, omdat ik denk dat paard was geraakt door een fles of zo. Dat galoppeerde mij rakelings voorbij. Dat was bijna tegen een boom gebotst. Ik heb jongetjes van 14... met flessen zien smijten, onder de noemer Liberté, met flessen zien smijten naar politie, zonder te beseffen dat er die politie, die oproerpolitie, heeft natuurlijk wel een schild en een helm aan, maar de pers, ik, mijn collega's, andere festivalgangers staan daarbij.
En jullie staan dus, achter die politie.
Ja, ik heb het live gezien dat de bekende mevrouw ondertussen omver is gereden door het politiepaard. Ik heb jongeren brand zien stichten met takken en alles wat ze vonden, steps, deelsteps, allemaal op één hoop. En dan het waterkanon, het heel droogjes, niet zo droog, nat eigenlijk, zien uitspuiten.
Ben je gemist geweest?
Het was de slag van Waterloo.
Heb jij iets?
Ik niet, maar mijn collega van Brussel, Kevin, die er was, heeft wel een lading in zijn gezicht gekregen, blijkbaar. Maar het was oorlog. En ik wil daar nog één heel klein dingetje over zeggen. Wat ik in de media er net niet genoeg heb gehoord, en ik hoop ook dat je dit niet gaat knippen, Thijs, maar als er één iemand, die, als er een jongen op het strand die Mohamed heet, één parasol op het strand van Blankenbergen naar een politieagent gooit, zijn er parlementaire vragen en vindt iedereen in België zijn het rellen. Als Ibrahima in een politiecel sterft en de dag erna komen 200 of 300 mensen op straat aan het Noordstation en dat ontaart ook in onlusten, zijn het rellen. En nu zijn er 6000 mensen waarvan niet iedereen heeft met stenen en flessen zitten smijten, maar toch heel wat mensen hebben met dingen naar de politie zien smijten. En het waren veelal...
verwaande jochies, zeg het.
Ja, blanke, goede middenklasse mensen. Ja. En ik vroeg het dan aan de burgemeester, aan Philippe Kloze, die ook in de raad van bestuur van Anderlecht zit tegenwoordig. En ik vroeg aan hem, ja meneer Kloze, waren dit nu rellen? En hij lachte mij eigenlijk een beetje uit en hij zei, non, allez manneke, les émeutes, ça dure toute la nuit, hein. Ça pas duré toute la nuit, hein. C'est pas des émeutes, hein. En dat vind ik dan wel...
Het heeft wel lang geduurd.
Ik vind de politieke reactie op wat er gebeurd is heel magertjes.
Mooi, mooi statement toch?
Voilà.
En helemaal afgerond met Philippe Kloze
ook. Ja, en ook... We begonnen bij Toon met pintjes in zijn rugzak en we eindigen bij een toch wel een uithaal naar de politiek, de nationale politiek zelfs eigenlijk.
Moet kunnen. Het, ja. Moet kunnen.
Dat moet kunnen en dan denk ik dat we...
Ga je naar La Boom 2?
Ik zal moeten, denk ik.
Dat zit eraan te komen, blijkbaar 1 mei of zo. Ja.
1 mei, ja. Het zal moeten.
En misschien dan een skibril opdoen of zo.
Op zijn minst een helm meepakken. Ja.
Oké, over feestjes gesproken, hoe was het bier?
Lekker.
Ik moet zeggen dat mijn eerste een beetje flauw was. Daar zat niet veel koolzuur meer in.
Ja, maar dat hergist ook nog wat op fles, hè, dit bier. Het is dus, ongefilterd. En dan...
Ik vind mijn tweede beter.
Ja,
ja, luisteraars, we zijn al aan onze tweede begonnen.
Jullie hebben het misschien gehoord. Maar het is inderdaad, dat kan verschillen, dat is leuk. Aan levend, echt levend bier en geen commerciële bucht van InBev of zo.
Ja.
Dat heb je met
Maar ik
met
vind
alle
mijn tweede wel een
in.
Stuk beter, moet ik zeggen.
Ah, wel, voilà, kijk. Dus La Jungle, je kunt ook online bestellen trouwens. En eens checken op hun Facebook. Ja.
Oké, dan ronden we af.
Vond het goed,
ja. Dat kan ik wel zeggen. We kijken alle drie echt wel hard uit naar de zondag. Club Brugge. Anderlecht Club Brugge. Opmerkingen, mopjes, vragen, allerlei andere commentaar. Allemaal welkom op de mail of via Twitter, waar jullie ons allemaal kunnen vinden. Dan rest mij niets anders en dan ga ik precies op het uur hier ongeveer afronden.
Mooi.
Dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Volgende week zijn we dan weer met... ik kijk eigenlijk ook heel hard uit naar de podcast van volgende week.
Wat zal
Evenzeer
het zijn?
Als naar de wedstrijd, moet
wat
ik zeggen.
Wat zal het zijn? Bedankt, Thijs.
Dus ja, bedankt allemaal. Tot dan.
Verrijwijk ben de knot en dan de rekje pisgoen zijn. Ik zeg alle niet woe, want anders gooi maar wees bezijn. Er was geen kattenzijn en ik was sur van gambetijd. Ik paasde niemand eigen, ken maar van dat getrompijt. Om Gichet zat me bij te sloepen, en ik zei hem, al wel. Wat wekker en zeg maar, om wat er begin deed dat spel. Hij bezegt me om nu zel en zat is gelijk, Fima. Geef maar 200 frank en we spelen al in via. Al dan er zijn maar op, en voilà.